In Esther hoofdstuk 5 waren wij op het hoogtepunt, althans van de spanning in deze geschiedenis van Esther. Immers in dit hoofdstuk verschijnt zij voor de koning om een gunst te vragen. En de koning biedt haar aan: wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. En haar verzoek is dat de koning ook de andere dag met Haman zou komen tot de maaltijd. Zo komen de koning enzovoorts. Dat wil zeggen, het blijft nog een poosje spannend. Aan de ene kant en aan de andere kant ook. Want aan de andere kant gaat Haman naar huis van deze eerste maaltijd. En hij is trots op wat hij bereikt heeft in zijn carrière. Er mankeert nog maar één ding aan. Dat is dat hij Mordechai, de Jood, daar nog steeds rondloopt en die maar niet voor hem buigen wil daar bij de poort van het paleis van de koning. En op initiatief en advies van zijn vrouw en personeel en wie het maar waren allemaal, zijn ambtenaren denk ik ook wel eens. Nee, dat is geen belediging voor ambtenaren, het was ook niet een belediging voor echtgenoten, eerlijk niet. Maar op advies van de mensen om hem heen laat hij een galg oprichten van 50 ellen hoog om Mordechai daaraan te hangen. En dat zou hij dan de koning vragen, zodat we nou in hoofdstuk 6 terechtkomen. En nou verwachten wij dat van beide kanten verzoeken worden gedaan bij de maaltijd. Daar zitten ze met z'n drieën, de koning, Haman en Esther. En Esther heeft een verzoek en dat is gericht tegen Haman uiteraard. En Haman heeft een verzoek en dat is gericht tegen Esther, dan wel tegen Mordechai uiteraard. Dus ik vind het wel erg spannend eigenlijk. Maar uiteindelijk komt die ontknoping pas definitief in hoofdstuk 7. Zover zijn we nog niet. Er staat van alles te gebeuren. De vraag is, hoe moet dat aflopen? De geschiedenis wordt enigszins opgerekt doordat wij in hoofdstuk 6 terecht zijn bij de koning. In dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hoe breng je dan de nacht door als je niet slapen kunt? En hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid des konings gelezen. De man gaat wat nuttigs doen. Soms vraag je je af of je zelf wel lezen kon, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken natuurlijk. Hè? Ook al kun je dat als koning, dan nog laat je je voorlezen. Daar heb je zo je personeel voor. In elk geval, dat is wat hier gaat gebeuren. Want er bestaat zo'n boek der gedachtenissen, der kronieken. In de eerste plaats gedachtenissen, het is een oud gebruik, staatkundige gewoonte om de gebeurtenissen op te schrijven, te notuleren, vast te leggen. Daar hebben we tegenwoordig de kranten voor, denk ik wel eens. Maar vroeger waren dan gewoon de jongens die erbij zaten en die notuleerden de gang van zaken. Opdat men zou vastleggen wat er gebeurd is en er eventueel later op zou kunnen terugkomen. Een ander ding is dat ze heten de kronieken. In werkelijkheid, dagboeken zijn het. Dat staat er ook. De dagelijkse woorden. Er staat het woord voor woord. Dabar, en er staat het woord voor dag. Kronieken zijn dus dagboeken in dit geval. Dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn. Kronieken wordt wel geacht de term te zijn ter aanduiding van de geschiedschrijving. Dat wil zeggen op de tijd zelf. Maar het gaat inderdaad om dagboeken. Bekend is, maar dat staat niet in de Bijbel, maar bekend is dat deze dagboeken geschreven werden niet zomaar door de een of andere notulist of iemand die steno geleerd had of wat dan ook maar. Maar inderdaad door literatoren. Dat wil zeggen door dichters, want het werd nog op rijm gezet ook. Ik las ergens dat het tot in onze dagen gebeurt, maar daar moet ik voorzichtig mee wezen, want waar ik het las, het was ook al 100 jaar geleden geschreven. Dus dat weet ik niet of het nog tot in onze dagen gebeurt, maar gebeurt dus op rijm. Dat wil zeggen, het is niet zomaar een dorverslag, maar het is goed geformuleerd en zoals dat hoort. Het zijn heel officiële boeken. Boek der gedachtenis heet het. Wij vinden dergelijke dingen in de Bijbel trouwens ook genoemd, want er is zelfs sprake van dat God zelf er een dagboek op nahoudt, althans een boek der gedachtenissen. In Malachi 3, vers 16 leest u daarover. Een boek der gedachtenissen gaat in wezen over precies hetzelfde. Namelijk, God schrijft dingen op, dan wel laten dingen vastleggen. Ja, hoe letterlijk, dat weet ik niet, maar voor alle praktische doeleinden betekent dat dingen vastgelegd worden, bewaard worden. Er staat in Malachi 3, vers 15 staat: en nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heere en ontkomen. Ze komen ermee weg, heet zoiets in populair Nederlands. Ze zijn hoogmoedig, ze doen goddeloosheid en het gaat hen niettemin voor de wind, om zo te zeggen. Maar daarna staat er, vers 16... als dan, dat wil zeggen ooit een keer in de toekomst, als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degene die de Heer vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En dan, ooit in de toekomst, zal er beloning zijn voor degene die trouw zijn gebleven altijd aan de Heer. Dat wil zeggen, onder de dagelijkse omstandigheden ziet het eruit alsof trouw aan de Heer, geloof in de Heer, niks positiefs oplevert. Er zijn vele schriftplaatsen die dat suggereren. Maar gewoonlijk wordt eraan toegevoegd dat in de toekomst zal blijken dat het toch andersom is. Dat wil zeggen, dat God zal verhogen, zal belonen degene die hem gediend hebben. Want zo'n boek der gedachtenissen is er. En terwijl ik er naartoe bladerde, naar Malachi, kwam ik voorbij Zacharia. En Zacharia betekent Jehovah zal gedenken. In zo'n uitdrukking, boek der gedachtenissen of gedenkboek, vinden wij de naam Zacharia dus ook terug. Het is namelijk een van de attributen van God, dat hij zal gedenken, dat hij zal belonen. Het kan wel lang duren, dat staat er ook, maar er staat zelfs in het Nieuwe Testament. God heeft daar een tijd voor gesteld wanneer dat gebeuren zal. Maar God ziet en onthoudt, bewaart en zal belonen. Maar eerst nog even terug naar helemaal het begin. In dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Een nachtscène. Dat wil zeggen, er is sprake van duisternis. En er wordt niet voor niks nog eens een keer op gewezen, want ik hoop dat u de draad niet bent kwijtgeraakt. Wij waren vanaf vers 1 van hoofdstuk 5 terecht, weliswaar op een derde dag, maar het was niet de datum van de opstanding van de Heer Jezus op voorhand. Dat was weliswaar ook op een derde dag, maar het hangt er maar vanaf van waar je telt. Dit was weliswaar een derde dag vanwege die drie dagen van vasten en zo uit hoofdstuk 4. Daar ga ik niet op terugkomen, dat heb ik uitgelegd. Het was namelijk de 16e inmiddels van de eerste maand. En de 16e van de eerste maand kennen wij in het bijzonder als de dag na de kruisiging van de Heer Jezus en voor zijn opstanding. De dag dus met recht van zijn dood. En dan bedoel ik deze keer dus niet zijn sterven. Het was op de 15e van de eerste maand. Ik denk er goed om, ik heb daar niet de minste twijfels over. Het was op de 15e van de eerste maand. Op een vrijdag, maar die heette toen niet zo. Het was op de dag der voorbereiding van de Sabbat, wel te verstaan. En bovendien was het de eerste dag van het feest van Pascha, dus het was de voorbereiding van Pascha. Dat wil zeggen, het was paasvrijdag. in gewoon Nederlands. 15e van de eerste maand. Op die dag werd de Heer Jezus gekruist. Ja, het was de dag voor de Sabbat, de vrijdag. Daarna werd op de avond van die dag het lichaam van de Heer Jezus van het kruis gehaald, want de andere dag was Sabbat. Tijdens de 7 dagen van het feest van Pascha. En die lichamen mochten niet op de Sabbat aan het kruis blijven hangen. For some reason. Misschien staat het wel in de wet, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Ik geloof het wel, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, dat moest gebeuren. Dat gebeurde dus ook. En daarna werd het nacht. De andere dag was het dus de zaterdag, de Sabbat, de rustdag, waarop de Heer Jezus inderdaad rustte in het graf. Dat heet rusten, dat weet u, hè? Nou, dat staat er niet in de Bijbel bij, maar wij weten dat het zo heet, hè? Sabbat met recht. 6 dagen werken en dan is het afgelopen, zoiets. Op die 16e was het. En op die 16e gebeurt niks hier in hoofdstuk 8, hè? Dat is het eigenaardige, er gebeurt niks. Er worden plannen gemaakt over hoe het verder moet, maar er gebeurt niks. Ja, Esther komt tot de koning. En dan? En Esther zegt, andere dag alstublieft. Volgende dag. Dan zal ik mijn verzoek indienen. En ook Haman gaat weer naar huis. En maakt plannen. Hij zegt, we gaan de goede kant op, maar het is nog niet helemaal in orde. Wij moeten nog ontdaan worden van deze Mordechai. Maar er gebeurt verder niks. En daarna wordt het nacht. De nacht van die zaterdag op zondag. En u weet hoe het dan gaat in het Nieuwe Testament. Dus andere daags of des morgens vroeg, toen het nog donker was. Dan lees je ergens, met opzet zoek ik die dingen niet op, hè. Zet ze maar eens naast elkaar, dat is leuk. En die schriftplaatsen opzoeken. De ene plaats, dat was nog donker. Maar ja, toen ging iemand op weg naar het graf. Toen was het nog donker. En de andere plaats, toen was als het al begon te lichten, enzovoort. Hè. En zo, precies zodra dan dat licht verschijnt, zal ik maar zeggen, is bij het graf is de steen weggerold en ziet de wereld er ineens heel anders uit. Dat was me zich niet meteen bewust, maar het was wel zo dus, hè. Toen die dag aanbrak en hier wordt het spannend, nou zitten we 's nachts en we gaan naar de dag toe. Wat gaat er nu gebeuren deze andere dag? De maaltijd van Haman en Esther. En je denkt, dat moet zo doorgaan, dat gaat zo door, maar er komt toch nog wat anders. 'S Nachts, dezelfde nacht, de nacht van 16 op 17, was de slaap van de koning geweken. Nou komt dat wel eens meer voor. Dat de koning van de wereld, de koning van het wereldrijk, ineens niet kan slapen. Dan staan er belangrijke dingen te gebeuren. Want wij vinden dat ook in het Oude Testament bij gelegenheid. In elk geval in Daniël 2... Dat begint ook zo. Dat is ook in de ballingschap. Dat was nog de Babylonische ballingschap overigens. Maar daar gebeuren dingen waar we tot vandaag de dag nog regelmatig over spreken. Daniël 2 vers 1. In het tweede jaar nu des koninkrijks van Nebukadnezar. Toen had hij net zijn koninkrijk opgericht, zeg maar. Droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Een nachtmerrie en hij werd gillend wakker. En daarna roept hij de tovenaars, de sterrenkijkers, de guichelaars, de galdeën en wat het maar was. Ze worden meteen midden in de nacht worden ze opgetrommeld, zeg maar. Of tegen de andere ochtend, wat het maar was. En uiteindelijk verschijnt dan Daniël en u kent de rest van het verhaal. Hè? Het is iets heel ingewikkelds, heel lang uitgebreid verhaal over dat die wijzen uit Babel, of hoe ze maar heten, dat die geen raad wisten met de hele situatie. Het was volkomen duister voor hen. Het was ook 's nachts en al dat soort dingen meer. En dan uiteindelijk verschijnt Daniël en zegt, nou ja, ik weet het ook niet, maar ik heb een God die alle verborgenheden kent en die ze eventueel openbaart. Verborgenheden, Satar. Kom je toch vanzelf toch ook wel even bij Esther terecht, lijkt mij. en u weet waar het over gaat, dan blijkt de koning zo'n droom gehad te hebben over zo'n beeld voorstellende alle achtereenvolgende wereldrijken vanaf zijn eigen wereldrijk. Gij, o koning, zei tot gouden hoofd. Ja, daarna kreeg hij ijzeren hakken, oh ja, file heet dat, hè. Modderige tenen, niet een prettig beeld, zal ik maar zeggen dan, hè. Maar waar het over gaat is de essentie van de wereldgeschiedenis als zodanig en de vraag naar, en wie heeft de macht? Wel, hij heeft de macht, Nebukadnezar, en hij is het gouden hoofd, maar daarna komt er zo'n steen ergens vandaan, God weet waar vandaan. Nee, zonder handen afgehouwen en die komt naar beneden, dus die komt van boven. En die vernielt, vermaalt, verpoedert dat hele beeld. Nou gebeurt dat gewoonlijk met beelden, die worden verpoederd. Of het nou een gouden kalf is of een beeld van de Nebukadnezar, hè. Uiteindelijk is het toch hetzelfde. Waar het om gaat is namelijk dat die koninkrijken vermaald worden en het koninkrijk als zodanig zal aan geen ander volk dan dat van die steen worden overgelaten. Dat is Daniel 2. Hoogst essentiële dingen zijn dat, hè. Dat is een nachtmerrie voor zo'n man. We krijgen er later trouwens nog een in Daniel. Dat is in Daniel 6. Darius de Medier. Dat is de eerste koning van het daaropvolgende rijk, om zo te zeggen. Het Medo-Persische Rijk. Het Rijk der Meden officieel nog. En u weet, daar komt Daniel terecht in een leeuwenkuil. En in die nacht kan de koning de slaap weer niet vatten. Daniel 6, vers 19. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchteren en liet geen vreugdespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. En dat trouwens ook alles van doen met wat opgeschreven stond. Maar dat is het eerste deel van het hoofdstuk. Met zijn weer essentiële dingen. Waarbij wij zouden bedenken dat Daniel in de leeuwenkuil dan toch in elk geval in beeld is van de dood van de Heer Jezus. Er zit nog het een en ander meer aan vast, maar daar gaat het nou niet over. Maar je hebt een volstrekte parallel met de geschiedenis in Esther hoofdstuk 6. Het is die dag en die nacht als uitbeelding van de dood van de Heer Jezus. En de vraag is, hoe gaat het verhaal nou verder? Tijd voor actie moet langzamerhand komen. Hoe dat ook zij, het is een tamelijk bekend plaatje. Nou goed, dan lezen wij in Esther hoofdstuk 6. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Je zou je nog kunnen voorstellen dat de man aan het dromen geraakt is. Maar dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel ergens anders trouwens. Dat hij aan de Rome geraakt is. Nee, dat is niet geïnspireerd, niet dat wij weten. Maar het staat in Targum. Dat is, een van de verzamelde Joodse geschriften, zullen we maar zeggen. Misschien hebben ze het verzonnen, maar het is wel een aardige. In de Targum wordt gezegd dat de koning droomde en hij zag een man in zijn droom, die sprak tot hem. En die zei tot de koning, Haman probeert u te doden en die probeert koning te worden in uw plaats. Waarom ook niet, dat was de tweede man in het Rijk, dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Dus in de droom zou Ahasverus dit gezien hebben, man die tot een spreker zei, denk erom, die Haman die probeert je te doden. En let op, hij zal tot u komen morgenochtend vroeg. Om aan u te vragen, die man die u in de tijd gered heeft van de dood. En daar gaat het over hier in hoofdstuk 6, die Jood, hè? Die Mordechai. Maar, zegt die man in de droom tot Ahasverus, als hij dan komt, die Haman, dan moet u tegen hem zeggen, wat moet er gedaan worden voor de man wiens eer de koning zoekt? En hij zal niet anders van u vragen, niets minder van u vragen dan het koninklijke kleed, de koninklijke kroon en het koninklijke paard. Dat is ook wat hier gebeurt in de rest van het hoofdstuk. Dus je had het ook zelf kunnen verzinnen. Misschien hebben ze dat gedaan. Maar aan de andere kant helpt het toch bij het begrijpen van wat hier gebeurt, lijkt mij. Maar het zou kunnen, waarom niet? Nebukadnezar Een van de voorgangers van de AS-virus had dat s'nachts ook een droom. De een droom begreep hem weliswaar niet. Maar goed, iemand kwam het uitleggen. Maar dat terzijde, ik lees hem weer. In dezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. En hij zei dat men het boek der gedachtenissen, de dagboeken, de kronieken brengen zou. En ze werden in de tegenwoordigheid van de koning gedeclameerd. Want zo zeg je dat dan als het literatuur is, hè? En men vond geschreven dat Mordechai had te kennen gegeven van Bigthana. Bigthan heette hij in hoofdstuk 2. En we hebben het er uitgebreid over gehad, dacht ik. Had te kennen gegeven van Bigthan en Teres, twee kamerlingen des konings uit de dorpelwachters, de bewakers, de koninklijke garde, die de hand zochten te leggen aan de koning Ahasveros. We wilden de koning doden. Met andere woorden, deze twee waren erop uit geweest om de gang, de normale gang van norm, koning, de koning is de norm, hè, om de normale gang van zaken in de wereld te verstoren. Zij wilden de koning doden. En de koning, heb ik u al verschillende keren uitgelegd, Ahasveros is niet een beeld van God, ook niet een beeld van de duivel, maar is een beeld van de normale gang van zaken in de wereld. Hoe die zich voortbeweegt, hoe de gang van zaken daar is. Het is een abstract begrip, dus het wordt wat moeilijk uitleggen, hè? Maar daar gaat het helemaal in het verhaal over. Hoe gaat het in de wereld? Wie krijgt invloed op de koning en wie krijgt dus invloed op de voortgang der geschiedenis als zodanig? En tegenover elkaar staan Haman, een beeld van de duivel, dan wel de antichrist, wat hetzelfde is, en aan de andere kant Mordechai, een beeld van de Messias, van Christus. En Haman heeft meer voor het zeggen dan Mordechai, vooralsnog. Dat wil zeggen, de duivel heeft in de wereld meer in de melk, in de pap te roeren met de vinger, in de melk te brokkelen dan een vinger in de pap. Hoe heet dat? Iets met de vinger in de pap brokkelen of zoiets. Dat is Haman, de magnifieke, weet u nog. Die heeft in de praktijk meer in de melk te brokkelen, om zo te zeggen, dan de Heer zelf. In de praktijk, zei ik erbij. En zo is het in wezen tot in ons dag. Maar zo was het altijd, hè? Maar de vraag is, blijft dat zo? We weten, dat blijft niet zo. Het ziet er wel naar uit hier, het heeft alle schijn tegen, maar het gaat anders worden. Want daar hebben we nu mee van doen. Bigthan en Teres hadden gepoogd de gang van zaken te verstoren, maar dat is ze niet gelukt, omdat Mordechai erachter kwam en die heeft de koning getipt, om zo te zeggen. En dat was het dan. Bigthan en Teres werden gehangen, weet u nog? Maar dat stond dus wel in de dagboeken, in de kronieken die de koning werden voorgelezen. En toen zei de koning, toen vroeg de koning, vers 3, wat eer en verhoging, wat twee keer hetzelfde is natuurlijk, eer, namelijk verhoging. Welke eer of verhoging, welke beloning, zo u wilt, is Mordechai hierover gedaan? En het antwoord is, niks, er is niks gebeurd. De jongelingen des konings, namelijk zijn dienaren, zeiden, aan hem is niets gedaan. Daarna haast men zich ons uit te leggen dat dat zo gebruikelijk was aan het oude Medo-Persische Hof. Als iemand de koning in dienst had bewezen, werd hij ervoor beloond. Alleen moest hij soms wel wat lang op zijn beloning wachten. En dat denk ik, ja, dat had ik ook kunnen lezen bij Anne de Vries in de Kinderbijbel. Ik bedoel, dat kan iedereen bedenken dat het zo werkt. Ik weet niet hoe origineel dat is, hoe betrouwbaar dat is. Ik weet alleen dat het hier zo gaat. En wat Nederland betreft weet ik dat als je hier iets fatsoenlijks gedaan hebt, heb je kans dat je een keer beloond wordt van of een overheidswegen. Dan krijg je een lintje. Logischerwijze had hij ervoor beloond moeten worden op een of andere manier. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Of dat nou gewoonte was aan het Persische Hof of in het Koninkrijk der Mede en Persia, daar heb ik niks mee te maken. Dat is gewoon vanzelfsprekend, lijkt mij. En lijkt mij vanzelfsprekend in alle koninkrijken. En waar het niet gebeurt, is een koninkrijk niet waard om nog langer te bestaan. Die mening ben ik toegedaan. Maar daarvan akte. Wat is hem gedaan? Aan hem is niets gedaan. Ambtelijke molens malen langzaam. Maar ja, soms vraag je af, misschien daarom dat de koning af en toe 's nachts zich liet voorlezen het boek der gedachtenissen, om dingen nog even te recapituleren, recht te zetten. Misschien zijn het wel dingen waar hij nooit eerder van gehoord had. Want normaal gesproken wordt dat door het personeel, zal ik maar zeggen. Daar heb je ministers voor, dienaren, mini-sters. Heb je daarvoor, die doen dat, hè. Ik denk dat hij er hier voor het eerst van hoort. Maar goed, doet er niet toe. Wat is hem voor eer gedaan aan beloning? Het antwoord is niets. En toen zei de koning, wie is in het voorhof? Nou kijk, omdat dit nou een beetje onbenullig is, heeft men waarschijnlijk het verhaal in de Targum uitgevonden. Kunnen u het zich voorstellen? Er zit die koning, personeel, koning die heerst over leven en dood in het koninkrijk enzovoort. Die wordt zoiets voorgelezen. En is er iemand gedaan? Nee, is er niks gedaan. En dan vraagt hij, wie is er in de voorhof? Wie staat er buiten? Kijk eens uit het raam, wie staat er voor de deur of zoiets? Dat is toch onbenullig, of niet? Nou ja, dat lijkt mij, want wij in Nederland, wij benoemen dan ogenblikkelijk een commissie gewoon. Om dat uit te zoeken. En dan een jaar of vijf later, dan doen die rapport. En dan wordt het weer terugverwezen naar de commissie omdat ze het niet goed gedaan hebben. Dat kan decennia duren. En dat doen ze vanwege de werkverschaffing doen ze dat. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Hij vraagt, wie is er in het voorhof? Dan zeggen ze, vers 5, Haman staat in het voorhof. Kijk eens wie er beschikbaar is. Want dat is het natuurlijk. Want waar het over gaat is dat koning iemand zoekt die Mordechai moet belonen of zo. Of een medaille uitreiken, bij wijze van spreken. En hij vraagt gewoon, wie staat er voor het raam? Als die koning nou echt die droom gedroomd heeft, dan kan ik me dat voorstellen. Want tot hem zou volgens de Targum gezegd zijn in een droom, die Haman die komt morgenochtend naar u toe. In wezen wil hij u doden, dat is zijn bedoeling. Maar hij komt naar u toe en dan moet u hem vragen, enzovoorts. Hè? En dan is dit verklaarbaar. De koning vraagt, wie staat er voor de deur? Want in de droom had hij gehoord dat morgen vroeg, andere dag, die Haman voor de deur zou staan, toch of niet? In ieder geval zo gebeurt. Wie is beschikbaar? Wie komt in aanmerking? Wie is daar? En u begrijpt, Haman, vers 4, Haman was gekomen in het buitenvoorhof van het huis des konings om de koning te zeggen dat mijn Mordechai zou hangen aan de galg die hij hem had doen bereiden. Soms denk ik, misschien heeft die Haman 's nachts ook wel niet geslapen. Van de spanning. Morgen vroeg ga ik naar de koning. Dan vraag ik hem eerst om Haman op te hangen. En daarna ga ik met de koning en de koningin aan de maaltijd. Een feestelijke dag. Hij vroeg op. Inmiddels was het dus ochtend geworden. Heb je dat door? Haman staat voor de deur. Die heeft er niet de hele nacht gelegen. Die komt bij het reizen van de zon, om zo te zeggen, verschijnt hij daar. Let u op, het is de 17e van de eerste maand. Het is morgens vroeg, de dag breekt aan inmiddels. En wie staat er op de stoep? Haman. Ja, u weet ook, en wie zit er bij de poort? Mordechai. En nou gaat het erom. Wie is in het voorhof? Vers 5, des konings jongelieden zeiden tot hem, zie, Haman staat in het voorhof. Toen zei de koning, dat hij inkomen. Plechtige woorden, dat hij inkomen. Mooi uitgesproken, aanvoegende wijs. Dat hij inkomen. Want u weet, je kan je melden bij de koning, maar je kan niet zomaar naar binnen. Er moet gewacht worden in de buitenste voorhof, heet dat, hè. Nou goed, als Haman ingekomen was, zo zeide de koning tot hem, stelde hem een vraag. Die twee kennen elkaar, Haman is de tweede in het Rijk. Vers 6, wat zal men met die man doen, tot wiens eer de koning een welbehagen heeft? Toen zeide Haman in zijn hart, tot wie heeft de koning een welbehagen om hem eer te doen, meer dan tot mij? foutje. Hoogmoedigheid, hè? Daarom zei de Haman tot de koning, deze man tot wiens eer de koning een welbehaag heeft, zal men het koninklijke kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken. Toe maar. De koningsmantel, die met die nertsen, weet u wel. Nou goed. En het paard waarop de koning pleegt te rijden en dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden, de commentatoren haasten zich om te vertellen dat dat ondenkbaar is en dat bij het koninklijk kleed en bij de kroon weliswaar aan een koninklijk kleed en kroon gedacht moet worden, maar dat het ondenkbaar is dat een ander mens dan de koning zelf die zou dragen. En dat het gebruikelijk was in die oude Oosterse rijken om alleen het paard van de koning door de stad te trekken. Met het paard, met daarop de kroon en het koninklijk kleed. Zonder de koning erop wel te verstaan. Nou ja, ik vind het knap gevonden, maar geloof er geen woord van. Hè? Zit John paard lopen met een kroon op? Hè? Dat geloof je toch zelf niet? Maar dat dit overeenkomt met wat ze in die Targum dan gezegd hebben, beschouw die Targum dan maar als een soort toelichting op het verhaal, dat wil zeggen hoe de Joden het begrepen hebben. Zij hebben wel degelijk begrepen dat Haman erop uit was om koning te worden in plaats van de koning. En schiet lekker op als hij dan rijdt op het paard van de koning en met de kroon van de koning en met de mantel van de koning aan. Toch? En daarna dienen wij te bedenken dat wij nog wel een paar meer geschiedenissen hebben in de Bijbel die ik tot hier enigszins heb overgeslagen, maar waaraan wij hier wel degelijk herinnerd worden. Ga ik even een stapje terug, hè? Er staat, wat is aan hem gedaan? Aan Mordechai. En de jongelingen des konings en dienaars zeiden, aan hem is niets gedaan. Herinnert u zich nog die man die zei, als je straks bij de koning komt, gedenk mijne? Dat was in de geschiedenis van Jozef, ja. Dat was in Genesis 40. En bedenk dan dat we daar in Genesis 40 ineens aan het hof zijn van het wereldrijk van die dagen. Het was het Egyptische Rijk. In Genesis 40, daar zijn we ook op zo'n doodpunt aangeland. U weet wel, Jozef zit in de gevangenis. Het einde van de inleidende geschiedenis, om zo te zeggen. Verkocht door zijn broer, in een put geworpen, verkocht door zijn broers naar Egypte. Slavernij geraakt en uiteindelijk in de gevangenis terechtgekomen. En daar waren ook één schenker en één bakker. De geschiedenis van Jozef staat daar als het ware stil. Ook voor enige jaren overigens. U weet, in het hoofdstuk legt Jozef de dromen uit van de schenken. Dromen. Zie je dat de behoefte is toch aan een droom in Esther hoofdstuk 6. En als we hem niet vinden, verzint de Targum er wel een. Zoiets is het toch, hè? Is behoefte aan een droom. Nou goed, er zijn dromen van de schenker en de bakker. Jozef verklaart de dromen, want Jozef was de meeste dromer, weet u wel. Die had ook een god die verborgenheden openbaar. Net als Daniel, waar we er straks al waren. En Jozef verklaart de droom in het bijzonder aan de schenker, voor wie de uitkomst van de geschiedenis positief zou zijn, zal ik maar zeggen. De bakker werd immers gehangen en de schenker werd verhoogd. Is toch een beetje net zoiets, hè? En daarna vinden wij aan het eind van het hoofdstuk vers 23, doch de overste des schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Wat is hem gedaan? Niets. Hij is vergeten geworden. We kennen er nog zo een trouwens, maar die is minder bekend. Nou ja, u weet hoe deze geschiedenis afloopt. Uiteindelijk wordt Jozef verhoogd. Door de farao, hij wordt de hoogste man in het rijk. Onder farao. Daar gaat het in Daniel ook over. En in Esther. Maar we hebben er nog zo een, die is minder bekend. Die is uit Prediker hoofdstuk 9. Prediker hoofdstuk 9. Waar uiteengezet wordt dat de mens zich niet bewust is in wat voor tijd hij leeft en wat de omstandigheden zijn. En hij sukkelt maar gewoon door. Hij weet van niks. En de boze tijd overvalt de mens dan, hoewel hij hem ruim tevoren kan zien aankomen. Men ziet de boze tijd aankomen en wat zegt de mens, gaat u maar rustig slapen. Onderling begrip, wederzijds vertrouwen, naast een liefde en wat het allemaal maar wezen mag. En het komt allemaal wel goed, maar het komt niet goed. En hier staat, gaat het hoofdstuk over. En dan staat er ineens in vers 13... dat de prediker zegt, ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en ze was groot bij mij. Er was een kleine stad en weinig lieden waren daarin. Dat wil zeggen, de stad kon zich niet verdedigen. En een groot koning kwam tegen haar en hij omsingelde ze en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. Het stadje werd omsingeld om in te nemen. En men vond in die kleine stad een arme, wijze man, die de stad verloste door zijn wijsheid. Verzin een list. En hij verzon een list. Maar geen mens gedacht dezelfde arme man. Dat wil zeggen, hij redde de stad, hij werd er niet voor beloond, men vergat hem. Domweg. Want ja, wijsheid. De wijsheid kun je niet fotograferen. Je kunt het niet tentoonstellen. Je kunt het niet op de markt zetten. Je kunt er niet een krans bij leggen. En dus wordt het vergeten, omdat men het niet zien kan. En er niet tegenaan kan schoppen. Maar je wordt geacht te begrijpen dat deze arme, wijze man, die de stad verloste, overeenkomt met Mordechai. Nou ja, er wordt wel eens gedacht dat Mordechai in die poort een beetje de zaak regelde. Maar je kan net zo goed zeggen, iemand die in de poort van het paleis des konings zit, is hetzelfde als iemand in die poort van de tempel zit, die zit te bedelen. Met hetzelfde recht kun je zoiets verzinnen. Ik bedoel, dat weet je niet. Maar Mordechai maakt niet de indruk van een rijk man te zijn, maar wel wijs in elk geval. Hoe dan ook, hij is een beeld van Christus. Die kwam, ziet uw koning, komt, arm, maar niettemin als heiland. Uit Zachariah 9. En die arme, wijze man heeft wel degelijk in de tijd heel de wereld gered. Daar gaat het om. En dat gebeurde door zijn dood en opstanding. En bij die geschiedenis zijn wij toch in elk geval terechtgekomen hier in Esther hoofdstuk 6. En daar gaat het maar om. Men was hem vergeten. Men was deze arme man, wijze man, vergeten. Men was Jozef vergeten. Stel, doet niks voor. Was een slaafje in de gevangenis terechtgekomen was. Enzovoorts. En men was Mordechai vergeten. Wie dat maar wezen mocht dan uiteindelijk. Maar het gaat erom dat het allemaal een beeld is van de Heer Jezus Christus, die men eerst vergeet, maar die wel degelijk verhoogd en beloond zal worden. Wij gaan weer terug naar Esther 6, vers 7. Daarom zei de Haman tot de koning, de man tot wiens eer de koning en welbehagen heeft, zal men het koninklijk kleed brengen dat de koning pleegt aan te trekken. En het paard waarop de koning pleegt te rijden en dat de koninklijke troon op zijn hoofd gezet worden. Dat de koninklijke kroon op zijn hoofd gezet worden. Kortom, hij zou moeten worden aangekleed als de koning. Met andere woorden, u weet over wie het gaat over Mordechai. Hij zal de positie van de koning innemen. Haman denkt dat hij ervoor in aanmerking komt. Die wil wel. Maar we weten dat het anders zal uitpakken, uiteraard. Dat kleed, de paard en de kroon, dat lijkt me duidelijk genoeg. Hè? Kleed is altijd de uitbeelding van iemands positie, status, eventueel ook van iemands loon. Wij kennen dat uit 2 Korinthe 5. Waar staat dat het de bedoeling is dat wij bekleed en zelfs, als het even kan, overkleed zouden worden. En wat het paard betreft, in de, u legt er Zachariah 10 naast. Dat is leuk, Zachariah 10 vers 3. Waar gesproken wordt over dat de Heer zal komen in de toekomst. En dan komt hij met het paard zijner majesteit, heet dat. En dat is te meer opvallend omdat we één hoofdstuk eerder in Zacharië 9 die uitspraak hebben over: zie, uw koning komt arm, heiland en rijdende op één ezel. Maar in hoofdstuk 10 is het paard zijner majesteit. Want paard staat voor koningschap. En de kroon hoeft helemaal niet uitgelegd te worden. De aardigheid is dat we deze verkleedpartij in de Bijbel ook eerder tegenkomen. Wij kennen misschien die geschiedenis van David, die als zeer jonge man geïntroduceerd wordt bij de legers van Israël, toen ze in slagorde gelegerd waren tegen de Filistijnen en die Goliath, weet u wel, die reus, die een beeld is van de duivel, dan wel de antichrist, daar gaan we weer. David meldde zich om het dan maar tegen die reus op te nemen. En hij werd dus gebracht bij koning Saul en Saul bood hem zijn wapenrusting aan. Dat wil zeggen, de hele entourage, de hele persoonlijke standaarduitrusting van Saul wordt aangeboden aan David. En David past het eens aan en zegt, nou, het lijkt mij niks, doe toch maar niet. Maar het had weinig gescheeld of hij had gestaan in de positie van koning Saul. Met het koninklijk kleed en al wat daarbij hoorde. Dat is niet doorgegaan, dat laat zich raden, want u weet, Saul is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En daar kun je de duivel niet mee verslaan. Dat is een verkeerde wapenrusting, dat zijn vleeselijke wapens waarmee je die geestelijke strijd niet aan kunt, zegt 2 Korinthe 6 daarover. Je vindt later trouwens wel in, dat is 1 Samuel 18, dat is een mooie. In 1 Samuel 18 kom je weer David tegen en dan krijgt hij ook iemand anders zijn kleding aan. Dus het moet langzamerhand toch opvallen. In 1 Samuel 18 namelijk staat in vers 1... Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te dien dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan nu en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Heb u dat? David krijgt de hele kleding aan en wapenrusting dus van Jonathan, de zoon van Saul. Eerder kreeg David een spulletje aan van Saul, maar hij weigerde. Nu krijg je de spullen van de zoon van Saul. Daarmee wordt David eigenlijk de zoon van Saul, want zo ziet hij eruit. Je kan het zien aan zijn kleding en zijn wapenrusting. Hij lijkt Jonathan, maar het is David. Waarmee David dus de zoon en opvolger wordt. Ja, symbolisch, maar David wordt de zoon en opvolger van Saul. En zo is het maar net. Want na de heerschappij van de wet van Saul komt de heerschappij der genade. Er komt namelijk het nieuwe verbond waarvan David de uitbeelding is als type van Christus enzovoorts. Maar je ziet dat het wat voorstelt. En op ander niveau, in het Nieuwe Testament, vind je geschiedenis van de verloren zoon. De man is eerst vandoor gegaan, komt daarna terug en daarna wordt hij aangekleed. En wordt aangesteld. In de praktijk als eerstgeborene uiteraard. Met koninklijke waardigheid, zoveel staat er niet bij. Maar wat dacht u dan van Zacharia 3? Daar krijg je het verhaal over Joshua, men schrijft het met een S. Joshua, de toenmalige hoge priester. De man wordt aangekleed. Met nieuwe klederen. Een paar hoofdstukken verder trouwens in Zacharia krijgt hij een kroon op zijn hoofd. Maar het is allemaal de uitbeelding van de opstanding en de verheerlijking van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. En een aardige parallel Ter illustratie van het een en ander vinden wij in de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Daar betreft het niet de Heer zelf zozeer, maar daar betreft het wel de ezel waarop hij reed, die immers aangekleed werd, de ezel werd aangekleed, met de klederen van de discipelen. Het is iets anders, maar het beeldt hetzelfde uit. De discipelen zijn de uitdrukking van de gemeente, de eerstelingen van het nieuw verbond, dat is wat het voorstelt. De ezel krijgt de kleding van de discipelen aan. Nou ja, krijgt hij over zich. Zij legden hun klederen af en legden die over de ezel en over de weg en weet ik veel wat. Maar dat betekent dus dat vanaf dat moment die ezel een beeld is van de gemeente. En van de eerstelingen van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat is wat de overdracht van kleding uitdrukt. En als je daarna weer Esther hoofdstuk 6 leest, dan moet het toch makkelijk zijn. Wat het uitdrukt is inderdaad dat Mordechai in de praktijk tot koning zal gemaakt worden. Ja, voor één dag. Maar het komt erop neer dat door hem en terwille van hem deze wereld bestaat. Zie? En dat niet maar alles aan het toeval is overgelaten of zo. Maar integendeel, dat uit hem, door hem en tot hem alle dingen zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Er was haast bij, want de nieuwe dag was al aangebroken. En Haman moest later naar de maaltijd met de koning en met de koningin. Niet te vergeten. Dus er was haast bij. Dat staat er ook. Dat vind ik leuk, hè. Want eerst lezen we verder in vers 8. Wat Haman zegt, namelijk dit zou je doen, men zou deze man die eer zou ontvangen, zou men zo aankleden. En daarna staat er, en men zal dat kleed en dat paard geven in de hand van een uit de vorsten des konings, van de grootste heren. En men zal het die man aantrekken tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. En men zal hem op dat paard doen rijden door de straten der stad. En men zal voor hem roepen. Alzo zal men die man doen tot wiens eer de koning een welbehagen heeft. En als u denkt, ja maar wat moet je met eer? Moet ik u zeggen dat eer waardevol is. Sterker nog, het woord eer heeft die betekenis van waardevol zijn. Meestal leg ik het uit via het Latijn, weet u wel. Dan heb je eer, dat is honor in het Engels, weet u wel, honor. Maar honor is ook honorarium. Het is eer, maar eer is ook beloning. Wij weten het niet meer, wij denken dat eer iets abstract is en beloning. Dat is iets waar je wijzer van wordt, zal ik maar zeggen. Met de bekende Nederlandse uitdrukking, in de Bijbel bestaat dat verschil niet. Eer en loon, materieel loon, is van oudsher hetzelfde. Honorarium wil zeggen dat men eer ontvangt, maar het is wel je beloning, je salaris, je tantiem of wat voor buitenlandse woorden wij er nog maar meer voor hebben, want in het Nederlands schijnt dat nauwelijks voor te komen. Maar dat ook maar even terzijde. Over waardigheid. Er staat dat uw weduwen meerdere eerwaardig geacht worden. Nou, die weduwen hebben niks aan eer, hoor. Dat is niet wat ze tekortkomen. Of toch wel? Ja, zeker, broeder. En houdt uw voorganger in ere, staat er ook. Ja, het schiet me ook nog net te binnen. Maar daar hebben ze ook niks aan, hoor. Aan eer. Dus onthoud die dingen. Het Hebreeuwse woord voor eer hier is yakar. En dat is wel aardig, want wij kennen het woord yakar als to care in het Engels. Zorg hebben voor. In de zin van in waarde houden. Ook trouwens het woord to cherish. Komt overeen met to care. To cherish wil zeggen, ja, we denken dat het liefkozen is. Nee, het is voor zorgen, in waarde houden. Het wordt vertaald met kostbaar zijn, waardevol zijn, maar ook met zeldzaam zijn. Dat vind ik wel aardig, want ik heb alles in de praktijk uitgelegd, dat alles wat waar is, wat waardevol is, dat is waar of waardevol of waarheid, omdat het zeldzaam is. De eigenlijke betekenis van dat woord waar is die van zeldzaamheid. Daarom is het ook het vragend voornaamwoord. Waar is het? Als het niet zeldzaam was, hoef je niet te vragen waar het is. Dan vind je het overal. Maar het is dit woord, maar dan in het Hebreeuws. Yakar. Zeldzaam zijn. Waardevol zijn. Kostbaar zijn. Ook in materiële zin. Beloning gaat het dus feitelijk om, hè. Maar hier vertaald met eer. Dat is een goede vertaling, maar in het Nederlands is het altijd wat krap. Omdat Nederlanders niets hebben met eer, naar het schijnt. Daarna maar verder. Vers 10 zijn we dan zo ongeveer. Toen zeide de koning tot Haman, haast u. Ik vind het mooi. Haast u. Geweldig. Haast u. Neem dat kleed en dat paard gelijk als gij gesproken hebt. Valt weinig meer eruit te leggen. Je weet wat je gezegd hebt. Dus doe dat. Hè. En doe alzo aan Mordechai, de Jood. Let op de toevoeging, de Jood. Dat is waar hij zo'n hekel aan had. De hele Joodse volk wilde die uitroeien. En in de eerste plaats Haman, hebben wij gelezen. Voor Mordechai had hij net een paar uur tevoren, 's nacht, want het moet nachtwerk geweest zijn, die galg opgericht. Hij gaat naar de koning toe om te vragen of hij Mordechai mag hebben, om hem op te hangen. En hij komt bij de koning, hij wordt naar binnen gehaald, hij krijgt de vraag van de koning en let even niet op. En het gebeurt precies andersom. Dus in plaats van dat hij Mordechai verhoogt aan een galg, moet hij hem eer bewijzen namens de koning. In een positie die hij voor zichzelf gedacht had. En je weet toch waar het over gaat dan. In de eerste plaats zouden wij begrijpen dat historisch gezien dit niet is de verhoging van Mordechai. Er is een goede reden voor. Die komt hierna, dat is hoofdstuk 8. Staat boven, Mordechai beloond. Dat komt daar pas. Dit is niet primair de verhoging van Mordechai. Bovendien, die krijgt een rondje op een paard door de stad. En daarna gaat hij terug en zit weer aan de poort des konings. Het is niet de verhoging van Mordechai. Het is de vernedering van Haman. Alvorens hij gedood gaat worden. Want dat is hoofdstuk 7. En dat staat dus ook boven het hoofdstuk. In mijn Bijbel althans. Haman vernederd. Dat is ook wat het is. Maar u weet wie Haman is. Is uiteraard nog steeds de uitbeelding van de Amalekiet, de Agagiet en wat het maar was. En daarmee van Antichrist en daarmee van de duivel zelf. Daar komt het in de praktijk op neer. Een hele satanische rijk. Wij kennen de Satan in elk geval uit Jesaja 14 als degene die zich voorgenomen had om de hoogste te worden in heel de schepping, om zo te zeggen. Koning der wereld, koning van Babel en wat het maar was, ook alweer. Maar wij weten ook dat het andersom uitpakt. Dat hij zou op de aarde geworpen worden en daarna zou hij in het dodenrijk terechtkomen. En nog later, kennelijk, wordt hij nog even losgelaten, maar daarna wordt hij definitief, laten we zeggen, uitgeroeid. Gefaseerde vernedering van de tegenstander. En over die vernedering van de magnifieke, de overdekkende Gerub, maar die term is uit Ezekiel 28, daar gaat het hier over uiteraard. Hè. Het pakt precies verkeerd uit. En die opdracht krijgt hij mee, want zo gaat het in de wereld. Het pakt voor hem anders uit. Verkeerd gegokt. Er staat zelfs nog dat Ahasveros zegt, doe dit alzo aan Mordechai, de Jood die aan de poort des konings zit, en laat niet één woord vallen van alles wat gij gesproken hebt. Doe dit allemaal. En Haman nam dat kleed en dat paard en trok het kleed Mordechai aan en deed hem rijden door de straten der stad en hij riep voor hem, dat moest hij zelf doen, ja, iemand van de machtigste heren was de bedoeling. En ja, er zat voor hem niks anders op. Dat was hij zelf dus ook, hè. Want zo stond het toch, hè. Iemand moest hem die klederen aantrekken. En de machtigste vorsten des konings van de grootste heren. En die moest dat dan allemaal doen. Nou ja, dat was hij dus, hè. En dus liep hij door de stad als een soort stadsomroeper. De town crier. Kwam het woord laatst tegen. De Engelsen kennen er ook een naam voor. De town crier. De stadsomroepen. Kennen u dat nog? Is, bestaat dat nog in Bolsward soms? Ach, heden. Wat leuk, zeg. Nou. Maar dit moest de man zelf doen. Dat wil zeggen, Haman zelf moest eer bewijzen, hoogstpersoonlijk, aan Mordechai. En hij trad hierop in publiek als zijn ondergeschikte. Daar gaat het over, hè. Dat is wat hij deed. Vers 12, daarna keerde Mordechai wederom tot de poort des konings. Ging gewoon weer terug naar de poort. Te veranderde in de praktijk niks. Maar Haman werd voortgedreven. Je vraagt je af door wie? Ja, door zijn... Ja, waarschijnlijk, ja. Door zijn woede. Maar Haman werd voortgedreven naar zijn huis. Treurig. En met bedekte hoofden, die vind ik ook eigenaardig, met bedekte hoofden. Voor zover ik weet, als je in dat soort landen gevangen genomen wordt als misdadiger, krijg je meteen een kap over je hoofd. En dan wordt, jazeker, op voorhand, omdat je niet meer het recht schijnt te hebben om het licht nog te zien. Ja, maar goed, in de Bijbel vind je de bedekte hoofden trouwens als uitbeelding van schaamte en rouw. Bij elkaar is dat toch teleurstelling. Je kunt het in één woord vangen. Ja, dat vind ik een mooi woord. Bedekte hoofden. Gafa staat er. Je had het kunnen bedenken. Het is ons woord kap. Maar dat wisten we ook al. Dit is gafa met een geet aan het begin. Wij kennen het woord kafar. En kaporet. Voor verzoening en voor verzoendeksel. Dat schrijf je met een kaf aan het begin. Dat is een harde G. In plaats van een wat zachtere CA. Gava. Maar in beide gevallen is het gewoon hetzelfde. Een kap. Een overdekking. Een cape. Een capie. Kennen jullie nog capie? Nee? Dat is een van de modellen bondmutsen. Maar ja, goed, doet er nu. Capie. Kafar, bedekken, verzoenen. Een hoofddeksel in het Oude Testament draagt men als teken van onderwerping. Men heeft een macht boven zich, zegt 1 Korinthe 11. Niemand begrijpt het meer, maar dat is wat het betekent. Onder andere dan, hè. Het is vernedering, met bedekte hoofden. Haman vertelde aan zijn huisvrouw Zeres en al zijn vrienden al wat hem wedervaren was, want dat waren de lui die hem gezegd hadden, je moet een galg oprichten, dan ga je morgen naar de koning beden. Toch kan je meteen vragen om het hoofd van Mordechai, om zo te zeggen, maar hij had niks te vragen. Het is helemaal fout gelopen. Gaat naar huis, ja, wat dan? Toen zeiden hem zijn wijzen en Zeres zijn huisvrouw, indien Mordechai, voor wiens aangezicht gij hebt begonnen te vallen, van het zaad der Joden is, zo zult gij tegen hem niet vermogen. Maar gij zult gewisselijk voor zijn aangezicht vallen, namelijk vernederd worden. En toen zij nog met hem spraken, zo kwamen des konings kamerlingen nabij en ze haasten Haman tot de maaltijd te brengen die Esther bereid had. Ik vind het geweldig hoe dat geschreven is, hè? Het is spannend, want we hebben weer een cliffhanger. Aan het eind van de uiteenzetting, aan het eind van het hoofdstuk. Want hierna komt de verdere vernedering van Haman, namelijk hij wordt gehangen en de verhoging bovendien van Mordechai en nog verder de redding van het Joodse volk. Maar dit hoofdstuk speelt zich af, begint in de nacht van de 16e op 17e en dan de 17e 's morgens vroeg. Dat wil zeggen, dat is een parallel met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het bijzondere daarvan is in eerste instantie dat de Heer Jezus weliswaar is opgestaan uit dood. Maar ja, wat merk je ervan? Wij niet zoveel. Nou ja, het wordt gepredikt. Er wordt bekendgemaakt in het Nieuwe Testament. Wat de wereld betreft verandert er nog niet zoveel. Dat wacht vooralsnog op de toekomst. Ik bedoel dit. Wij zien Jezus, Hebreeën 2 citeer ik. Wij zien en kennen Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Er staat echter meteen bij, maar dat zien wij nog niet. Nou ja, dat stond er eerst. Dat wil zeggen, de wereld ziet het niet, wij kunnen het ook niet zien, niet letterlijk. Maar wij kennen hem wel zo, omdat het ons verkondigd geworden is. De uiteindelijke verhoging van Christus, de definitieve in de zin van in het openbaar, wacht inderdaad nog op de toekomst. Niettemin moet ik er meteen bij zeggen, hij kan heus niet verder verhoogd worden dan hij al verhoogd geworden is. Want dat zegt de Bijbel ook in Filippenzen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, is dat gebeurd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Vandaar dat wij ook kunnen zeggen, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Degene die gezeten is aan de rechterhand Gods enzovoorts. Maar voor de wereld is dit nog niet gedemonstreerd. Wat wij wel uitdrukkelijk leren, is dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, eigenlijk gewoon door zijn dood Satan, door zijn dood heen bedoel ik, Satan vernederd geworden is. En dat weet hij ook. Daarom is hij ook vaak zo, gaat hij ook vaak zo tekeer. Hij kan het niet winnen en hij weet het. Het is wat ons tot bemoediging geleerd wordt, maar het is natuurlijk toch een historisch feit. In bijvoorbeeld Colossense, hoofdstuk 2 is dat, meen ik nog, waar staat in vers 13, Colossense 2 vers 13, hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit die vreeses, mede levend gemaakt met Christus, met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen, het welk enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden, de positie van de heerschappij, weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en machten uitgetogen, uitgekleed, en daarmee vernederd hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. In het openbaar tentoongesteld. U weet nog wat dat is? Ja, te kijk gezet. Voor schut gezet. Te kijk gezet. Vroeger werden mensen aan de schandpaal gezet. Hè? Te kijk gezet voor het publiek. Dus publiekelijk te schande gemaakt. Tegenwoordig mag dat niet meer. Er mag zelfs niet eens meer een naam van de misdadiger bekendgemaakt worden om de privacy. Privacy. Dat is niet eens een Nederlands woord, joh. Om de privacy. Sinds wanneer hebben wij in Nederland privacy? Om de. Noem er eens een Nederlands woord voor dan? Nee, maar goed. Maar iets wat we niet hebben, dat moet beschermd worden. Dat is het eigenlijk. Dat mag dus niet meer. Maar zo werd het wel gedaan. De overwonnene, de gegrepene, de vernederde, hoe je dat maar zegt, werd als zodanig ook te kijk gezet. En terwijl Haman riep iets om modderheid te verhogen, was de werkelijke situatie dus volkomen andersom. Haman werd vernederd in de praktijk. En daarom het verhaal in de Targum. Dat verklaart waarom iemand als Ahasverus dat doet. Die had toch ook moeten begrijpen dat het een vernedering was voor Haman, of niet dan? Waarom doet hij dat dan? Omdat hij meer wist. En hoe wist hij dan meer? Omdat hij gedroomd had. Dat is het verhaal. Nogmaals, ik weet niet of het waar is, maar het lijkt me ook niet onwaarschijnlijk. Maar dat even terzijde. Maar wat ons geleerd wordt, is de vernedering van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Want nogmaals, de verheerlijkte Christus kunnen wij niet letterlijk zien. Maar de Bijbel leert ons dat hij boven de engelen gesteld is. En waar de Heer Jezus Christus op aarde niet eens openlijk in het openbaar heerlijkheid heeft ontvangen. En hij niettemin gesteld is boven de overheden en machten, wat er mee wezen mag. Betekent het in effect de vernedering van die overheden en machten. Dat is waar het over gaat. Probleem is alleen dat wij christenen altijd maar gewaarschuwd worden voor overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht en dat soort dingen meer. Alsof ze zo machtig zouden zijn. Ja, dat mag dan zo wezen, maar wij hebben een positie in Christus en zijn boven hen verheven. En zij onder ons vernederd. Daar komt het op neer. We hebben de overwinning. Dat wil niet zeggen dat de strijd beëindigd is, maar we hebben de overwinning. En u weet toch hoe het was met de introductie van die allereerste Haman. Ik bedoel, de Amalekieten dus, hè. De Agagieten, de Amalekieten in Exodus 17. Israël had de overhand. Onder leiding van Jozua, enerzijds. Onder leiding van Mozes, Aaron en Hur, anderzijds. Enerzijds was beneden, anderzijds was omhoog. Dat weet u, op de bergen. En de strijd duurde wel degelijk de hele dag. De hele bedeling door, om zo te zeggen. Dat is wat het voorstelt. Maar niettemin, men had de overhand. Dat is waar het over gaat. Satan is vernederd geworden. Ik stel me dat altijd zo. Maar goed, dat mag ik nooit zeggen, want dat is niet plechtig genoeg, hè. Maar ik stel me dat zo voor. De Heer was gestorven en de Satan dacht, nou heb ik gewonnen. Want hij hoort bij die categorie oversten deze wereld die hem gekruist hebben. 1 Korinthe 2 is dat, meen ik nog. Ze dachten gewonnen te hebben. En toen ineens op de ochtend van de 17e van de eerste maand, daar was de Heer terug. Nou, dan denk ik, en hij trok een lange neus. Ja, letterlijk natuurlijk niet. Maar goed, hoe zeg je zoiets nou? Dat moet toch iets. Ja, ik kan die dingen niet beschrijven. Dat ontbreekt het mij aan kwaliteiten voor. Maar dan was hij weer onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. En toen zag het er dus ineens heel anders uit. Want toen bleek de tegenstander niet gewonnen te hebben, maar verloren. Omdat hij opstond uit de dood als de onsterfelijke, degene met eeuwig leven. Ze hadden hem gevangen in de dood en aan de andere kant kwam hij er weer uit, want iemand deed daar de deur open. God zelf namelijk. En daar was hij weer. Als de eeuwige, dat is wat de Bijbel uitdrukkelijk gezegd. Hij is gestorven, inderdaad, met eens eenmaal. Once and for all, staat er, eens. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden en dat is ook eens en voor altijd, staat er in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 6. De Hebreeënbrief gebruikt trouwens ook die uitdrukkingen. Eens en voor altijd. Dat wil zeggen, hier is niks meer tegen te doen, dit is definitief. En met de opstanding van de Heer Jezus uit de dood begon de val van Satan. Ja, ik bedoel niet uit de hemel, ik bedoel in ander opzicht, in rangorde, daar werd hij vernederd. In de praktijk misschien niet, maar er werd iemand boven hem gesteld. Dat is een vernedering dus in de praktijk. Haman moest in Mordechai voor de gelegenheid zijn meerdere erkennen. Het was tamelijk theoretisch, maar daarmee lag zijn toekomst vast. Zowel die van Haman als die van Mordechai. Dat moest alleen nog geregeld worden daarna, in de praktijk. En dat is de positie waarin wij in ieder geval in onze dagen verkeren. Waarin de wereld verkeert. En verheerlijkt Mordechai. Ja, dat is wat gepredikt wordt. Ja. Maar de Satan kan daar niet tegenop. De Satan is overwonnen. En hij gaat wel tekeer, maar het is een kwestie van tijd. Hij zal niet vermogen. En in de toekomst, dat wil zeggen in de dagen van de wederkomst van Christus, zal Haman definitief geoordeeld worden, om zo te zeggen, ook in de praktijk, maar zal ook Mordechai definitief en ook in de praktijk verheerlijkt worden, om zo te zeggen. Dat is toch een gedachtegang die te volgen zou moeten zijn, maar let op de verschillende aspecten ervan, hè. In de praktijk gebeurt hier nog nauwelijks iets, de geschiedenis staat als het ware stil, maar je moet ook bedenken dat de drie dagen hier leiden tot de 17e van de eerste, die breekt hier aan. En er is een parallel natuurlijk met de opstanding van Christus ten derde dagen. Maar er is net zo goed een parallel in verband met de wederkomst van Christus. Die kent u toch, hè? De drie dagen in de Bijbel vinden hun vervulling eenmaal, dat is al gebeurd, in de dag van de opstanding van Christus, maar ze vinden ook een vervulling waarbij de dagen voor 1000 jaar zijn, zoals Petrus het zei. En dan komt de opstanding van Christus op de 17e van de eerste, die is dan parallel aan zijn verschijning in heerlijkheid als de opgestane in wat wij noemen zijn wederkomst. Het gaat gelijk op en over beide dingen wordt hier gesproken. Wij kennen de verheerlijkte Christus, de wereld nauwelijks, al kent men die boodschap, maar men zal ermee geconfronteerd worden in de toekomst. En dat is wat in de rest van de geschiedenis uiteraard hier naar voren gebracht wordt. En dat ook op het verband dat er steeds gelegd wordt. Hè. 6 vers 1 gebeurt in diezelfde nacht, dus absoluut niet los te zien van het voorgaande. En dit hoofdstuk 6, eindigt met: terwijl ze nog met hem spraken, zo kwamen dus koningskamerlingen daarbij en ze haasten Haman tot de maaltijd te brengen. Die Esther bereidde, de taxi stond voor, wat het maar was, hè. Zal die gepantserde Mercedes wel geweest zijn. Hij kreeg geen tijd om wat te doen, maar hij weet wat hem te wachten staat, uiteraard. En dat is de situatie van de duivel in onze dagen. Wij zouden ons niet te veel meer van hem aantrekken. Hij is ook, die had ik ook moeten lezen naast Colossense 2. Hij is ook Hebreeën 2, degene die teniet gedaan is. Staat daar op voorhand. Wij vinden dat veel te sterke woorden. Maar ja, wat vinden wij? Dat doet er niet toe. Staat in de Bijbel, hè? In Colossense 2 namelijk, waar gesproken wordt over de dood en opstanding van Christus, waar staat dat de Heer Jezus vlees en bloed deelachtig is geworden, halverwege vers 14, opdat hij door de dood heen, zeg ik er altijd bij, want dat is wat er echt staat, opdat hij door de dood heen, dat wil zeggen erin en eruit, er doorheen, opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld, de kracht, de macht, die het geweld des doods had, dat is de duivel. En opdat hij zodoende verlossen zou al degene die met vrezen des doods door heel het leven aan de slavernij van de dood, van de verderfenis, onderworpen waren. Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Let op, dat is al gebeurd dus. Fundamenteel. Dat het er in de praktijk nog niet zo uitziet. En dat de dood nog wel degelijk uitwerking heeft op de mens. En ook op de gelovige mens uiteraard, dat weten wij. Dat merken wij. Maar wij weten ook uit de schrift dat het anders is en dat wij die geloven eeuwig leven hebben ontvangen. Dat de dood niet meer over ons heerst. Daarom is hij er wel. Hij werkt ook, maar daarom heerst hij niet meer over ons. En heeft dus ook uiteindelijk geen effect. Dat heet teniet doen. Dat wil zeggen, Satan kan zich van die macht niet meer bedienen. Wat wij hebben ontvangen is beloften Gods in elk geval. En als gevolg daarvan eeuwig leven. En daardoor hebben wij een uitzicht ver over de korte dagen, of hoe moeten we dat zeggen, van ons aardse leven hier. Ons leven zou niet voor niks zijn. Ons doen en laten zou niet voor niks zijn. Integendeel, wij kijken daar overheen vanwege wat God tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus. En het belangrijkste, het grootste wapen van de duivel, namelijk het verderf, is hem dus inderdaad uit handen geslagen. Daar gaat het om. Het gevolg zal zijn dat hij bovendien vervolgens zelf in dat verderf terecht zou komen, terwijl wij eruit verlost zijn. Meer daarover ter gelegenheid van de maaltijd die volgt in hoofdstuk 7. Maar die bewaren wij uiteraard voor de volgende keer. En we zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ons bewust mogen zijn van die overwinning die fundamenteel behaald is. We danken u dat u ons verlost hebt van de duisternis. Dat u ons verlost hebt van de slavernij, van het verderf, van de dood, maar ook van zonde en wet. En ons geplaatst hebt in de vrijheid. zodanig dat we onttrokken zijn aan dat koninkrijk en daarmee de macht van die tegenstander. En dat zeker waar wij in de praktijk ons onderwerpen aan u en aan onze heiland, dat we daar ook in de praktijk verlost zijn van zijn macht en van zijn invloed. Wij zeggen u daarom dank dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat ondanks wat wij in de wereld om ons heen zien, wij uw woord hebben, uw beloften hebben, die ons spreken over die dagen waarin de heerlijkheid van Christus alsnog zal geopenbaard worden in heel de wereld. Maar we danken u dat we nu reeds mogen staan in de overwinning die behaald is en gerekend worden als meer dan overwinnaar in hem die ons verlost heeft. Wij danken u daarom dat we ook deze dingen steeds opnieuw in uw woord mogen tegenkomen. En dat we in die oude geschiedenissen ook tegenwoordige waarheid mogen herkennen. En mogen beseffen dat de overwinning behaald is en dat in de toekomst de heerlijkheid, de beloning die daarbij hoort, ook inderdaad zal getoond worden in heel de schepping. En in afwachting daarvan bevelen we ons bij u aan. Opdat wij ons zouden richten op die zalige hoop, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, zouden leven uit wat u ons geeft en onze levens en lichamen zouden stellen tot een levend heilig offer. Opdat ook wij zouden wandelen, u welbehagelijk en uit mogen zien naar het loon dat u ons beloofd heeft. Amen.